ontmoeting met de 90-jarige emeritus-predikant dominee Willem Vroegendewey. Een van de vier bekende broers die predikant waren in de Nederlandse Hervormde Kerk. Dominee Willem Vroegendewey diende 6 gemeentes en ondanks zijn hoge leeftijd preekt hij nog regelmatig.
Wij hebben een, mag gerust zeggen, een apart thuis gehad. Heel apart. Wij wisten natuurlijk niet hoe vader toen hij jong was geleefd heeft. Maar van lieverlee kwamen we er goed achter dat vader het heel moeilijk gehad heeft. We hebben armoe geleden. En vader vertelde er wel eens iets van. En dan luisterde hij altijd met aandacht. Wij kunnen ons niet indenken dat iemand geen eten kreeg. Het gebeurde dat er thuis geen sneetje brood in huis was. Vader en moeders, ouders, die waren vaak ziek. En hij moest al vroeg mee, als vader nou weer, opa weer beter was, moest hij alweer mee naar het werk. Op school is hij een paar maanden geweest, maar zijn vader wou niet dat vader zich in liet enten tegen de pokken, dus hij mocht niet naar school. En dan moest je mee naar het werk. Dan gebeurde het wel dat die John honger had, dat hij naar de buurvrouw ging. En dan vroeg hij aan de buurvrouw, hoe gaat het met je man? Ja, best hoor Jan. Hoe gaat het met je kindertjes? Heel goed hoor Jan. Maar de buurvrouw begreep heel best waar Jan voor kwam. Want hij had honger. En zei ze, Jan, hij heeft honger. Reizend op zijn vlak is. En dan kreeg hij boterhammen. Kon hij zijn buik vol eten. En dan ging hij weer weg. Maar vader zei, dat dorst ik niet elke week te doen. Dus maar zo nu en dan. Dat vonden wij natuurlijk heel vreemd, want wij eten genoeg. En zo vertelde vader was het een en ander van vroeger. En dat was niet makkelijk. Terwijl wij eigenlijk daarmee vergeleken in weelde grootgebracht zijn. Het was natuurlijk een hele toestand. Vader is getrouwd met een boerendochter. Dat zat natuurlijk niet goed. Want opa Zaliger, van moederskant, die zei altijd, Jannetje, als jij met die jongen gaat trouwen, dan moet je honger lijden. Want het arbeidersleven, dat was vroeger triest. Wat er aan loon verdiend werd, was heel weinig. Het was heel moeilijk. En de afstand tussen baas en knecht, die was ook heel groot. Tussen boer en arbeider, heel groot. Dat ligt ons helemaal niet meer. En dat komt in die mate ook niet meer voor. Dat is over. Maar dat was vroeger, ja, eigenlijk heel gewoon. Moeder zijn getrouwd. En die is op aanraden van moeders vader is die gaan vragen om een stukje land bij de rentmeester. Middelharnis, dat was heel vroeger een vissersdorp. De familie van mijn moeder waren bijna allemaal op zee. En verder is dat, ja, dat is allemaal minder geworden. En daar waren verschillende boerderijen van lieverlee gebouwd. En daar hadden verschillende mensen hun bestaan alleen in de zomer. Want in de winter verdiende je niks. Je was ontslagen. En je moest maar zien dat je de winter doorkwam. En dat is een hele moeilijke tijd geweest. Vader heeft het werk opgezocht wat het meest gaf, maar dat wel erg zwaar was, kaaigast, dus schepen lossen. Dat gaat vanzelf tegenwoordig, machinaal, maar vroeger moesten elk mandje grind op de rug naar boven dragen en dan weer naar beneden. Daar kwam nog iets bij wat vader ook heel erg vond. Het werd het beste betaald van alle werk dat je deed, maar het werd uitbetaald in het café. En de helft van de kaaigasten, die verdronken de helft van hun salaris. En dat vond vader zo erg, dat hij heeft de blauwe knoop opgericht en ervoor geijverd dat dat drinken, dat dat eens op zou houden. Maar dat is een hele toer geweest. Bovendien was ook het loon, nou, matig. Heel matig. En hij is ook, heeft zich ook beijverd om wat, maatschappelijk de zaak nog een beetje op te voeren en het loon wat te verhogen. Zodoende kwam hij terecht in de politiek. Hij heeft geijverd om, ja, wat men vroeger heel sterk benadrukte, een rechtse partij te hebben. Maar toch wel zo dat ook de mensen hun loon kregen waar ze hun gezin van konden onderhouden. Altijd voor geijverd, vader kon heel slecht tegen armoe. Toen hij ging trouwen, heeft hij ook een stukje land gehuurd. Dat is een belevenis geweest, want vader die moest naar de rentmeester, de man die vroeger eigenlijk voor de visserij alles opknapte, die was van lieverlee niet meer nodig, want de visserij die ging allemaal weg van het eiland. De meeste lagen al lang tussen in Vlaardingen of in Muiden. Maar hij had natuurlijk de verantwoordelijkheid voor al de bezitters van de grote, van de landerijen en van de boerderijen. Die rentmeester die moest zorgen dat het allemaal verhuurd werd enzovoort. Dus vader heeft ook een stukje land gekregen. En toen ze getrouwd waren, heeft hij kans gezien om dat moeder met melk door het dorp ging. Karretje. Melkbus erin, melk, de dingen erbij om melk te tappen. En hij zelf ging ook elke dag werken. En op die manier heeft hij zich wat op kunnen werken. Zich al erg bemoeid met de politiek, maar ook heel erg bemoeid met het godsdienstige leven, met het kerkelijk leven. Het kerkelijk leven was in die tijd niet wat het nu op Flakkee is. Vader heeft ervoor geijverd, ook door middel van een evangelisatie, dat er een andere prediking in Middelharnis kwam. En dat is van lieverlee allemaal zo gegroeid. En doordat vader hard werken kon en zijn best deed, is hij wat omhoog geklommen en heeft hij eindelijk een boerderij kunnen laten bouwen. Dat was een hele gebeurtenis. Vader bemoeide zich ook met de politiek, is in de raad terechtgekomen en later wethouder geworden, wat voor ons altijd een wonder is geweest. Vader, die hij kon schrijven, maar je moet niet vragen hoe, heeft zichzelf leren lezen en heeft zich een hoop dingen eigen gemaakt, dat hij echt mee kon doen en mee kon praten. Maar ja, het was toch verder allemaal niet zo gemakkelijk, want een gemeente die werd vroeger bestuurd door de notaris en door nog meer van die grootheden. Die hadden de leiding, ook in het kerkelijk leven, hadden ze heel veel te zeggen. En van lieverlee is dat allemaal veranderd. Zo groeiden wij op in een gezinsleven waar de Bijbel een belangrijke plaats innam. We gingen natuurlijk mee, toen het de evangelisatie was, naar de evangelisatie. Gingen we naar de kerk 2 keer en ging 's middags naar de zondagschool. Vader en moeder leefden het je voor. En het maakte nogal indruk op ons allemaal. Een christelijke school was er in Middelharnis, niet een hervormde school. Wel 2 openbare scholen, 1 voor jongens en 1 voor meisjes. En nog een weeshuisschool van de gereformeerde kerk. Voor de hele provincie Zuid-Holland, dat weeshuis. Maar vader kon het niet over zijn hart verkrijgen om ons naar de openbare school te sturen. En dus gingen we naar die weeshuisschool. Dat was maar een kleine school met 3 leerkrachten. Daar zijn we groot geworden. Het ging allemaal heel gemoedelijk. Want we moesten natuurlijk allemaal meehelpen. Als je in de 5e klas zat, dan ging je mee en moest je leren melken. En vooral in de zomer was dat van heel groot belang. Wanneer het druk was in het land. Maar dan kreeg je de boodschap mee, zeg maar tegen de meester, als je om 3 uur naar huis moet. Want je moet mee om te melken, dat kon blijkbaar vroeger allemaal. Zo groeiden wij op. Maar we groeiden wel op bij de Bijbel. En we groeiden op met een vader en moeder die ernaar leefden. Zondags en in de week. Vader raakte hoe langer hoe meer erbij betrokken. En is van lieverlee zelf gaan preken. Dat is toch wel op een wonderlijke manier gebeurd. Die evangelisatie, die was nog niet rijk. De rijke mensen, die maakten zich niet zo druk om de kerk. Het waren vaak maar gewoon het arbeidersvolk, nog een enkele. Maar elke zondag moest er iemand komen preken. En dan kwam die van zaterdag tot maandag. Had dus ergens een thuis. En dat kostte nogal wat reisgeld. En de man werd er ook voor betaald. Dat werd nogal moeilijk op den duur. En dan vroeg een keer iemand aan zo'n dominee: zou u niet eens een collecte kunnen houden voor onze evangelisatie? Want het is voor ons toch wel een beetje duur. Dat is best, zegt die man. Maar dan moet er een van jullie komen om dat te vertellen waar het voor is. Die kan dan best een stichtelijk woord spreken en die collecte aanbevelen. En de voorzitter van de evangelisatie die vond: nee, maar dat kan ik wel doen. En vader kreeg het in zijn hart. Jongen, die man die doet het niet, die durft het niet. En dan komen ze jou vragen. Vader had dat wel vaker. Dat die dingen in zijn hart kreeg, zomaar onverwacht, en die later toch verwerkelijkt werden. En in, laten we zeggen, vrijdagavonds kwam de man die het zou doen met een ander en die zegt: ik durf het niet, ga jij maar. En vader zegt: ik wist het dat je komen zou. Dat heb ik van de Heere al in mijn hart gekregen. En die is op pad gegaan en die heeft gepreekt. En dat is de aanleiding geworden dat hij het wel vaker is gaan doen. En tenslotte eigenlijk door het hele land heen ging, wat we vroeger noemden oefenen. Door het hele land heen preken in evangelisaties. Ook een enkele keer in de kerk. Maar dat was wettelijk verboden volgens de kerkelijke kerkorde. Daar zijn wij in opgegroeid. De psalmbriefjes moesten we vaak voor vader schrijven, maar anders konden de mensen het niet goed lezen. En zo wisten we niet beter of De zondag die was er voor de Bijbel, om naar de kerk te gaan. En dat hebben we ook heel trouw gedaan, ook toen we, ook al waren we jong. Ook toen er eenmaal in de hervormde kerk het liberale eigenlijk vertrokken was. En er toch een meer geestelijke kerkenraad kwam. En tenslotte ook dominee beroepen werden van de Gereformeerde Bond. De eerste dominee waar ik catechisatie gehad heb, dat was dominee Pop. A.F.P. Pop. Hij had nog een broer, die was predikant in Gorinchem. En die heeft ons eigenlijk het eerst het geleerd wat er in de Bijbel stond. En kregen we van hem onderricht elke week. Dat was een ijverige man. Later heb ik die man nog ontmoet. Toen was hij in Randwijk. Zelf stond ik toen in Barneveld. En dan ging ik 's middags nog wel eens in Randwijk preken. En dan was dominee Pop, die was toen al emeritus. Was er ook uitgediend, was er een poos hulp en bijstand geweest. Maar hij was er weer gestopt. En dan kwam hij in de consistorie. En die had nog hetzelfde gezag als vroeger. En zei hij, joh, kom, je gaat met mij mee koffie drinken. En dan moest ik, toen ik dominee was in Barneveld, mee koffie gaan drinken bij hem. En dan dacht ik, dan zal ik wat te horen krijgen wat hij van de preek dacht. Maar zo mild als hij dan was, dat deed je toch wel goed. Of, altijd met een herinnering aan vader, die een groot vriend van hem geworden was. Dat was mijn leed. En die wou natuurlijk erg graag wat we vroeger noemden gaan leren. Maar vader zei me, jongen, je mag best van mijn dominee worden. En ik weet wat in je leeft, maar daar heb ik geen geld voor. Dus je moet op de boerderij helpen, want de zaak moet draaien. En Leen was de paardenknecht. Hij werkte dus voor thuis, we hadden tenslotte drie paarden. En dan werden gebruikt. Hij ging ploegen en al dat werk doen. Ook voor anderen. Dus dat was een stuk verdienste voor thuis. De tweede was Wout. En die had ook lust en begeerte om dominee te worden. Maar nee, jongen, dat kan niet. Tot nummer 3 kwam, dat was ik. Ja, dat was wat. Vader denkt, ja maar, kan niet, mijn jongen. En hij heeft er met de andere jongens ook over gepraat. En ja, moeder, ja. Eigenlijk zijn ze naar de dominee toegegaan. Toen was er in die tijd dominee Alers. In Middelharen is predikant. En die zegt, weet je wat je doet, vroegende wij? Je laat die jongen maar naar Doetinchem gaan. Daar ben ik ook geweest. Daar is een internaat. En daar is een gymnasium in die stad. En daar kan hij dan naartoe. En daar zullen ze hem verder wel goed op hem passen. Dat hebben ze op mij ook gedaan, dus dat zit wel goed. Maar je moest in mijn jeugd voor een gymnasium toelatingsexamen doen. En daar hoorde ook bij, toelatingsexamen, Frans. Een vreemde taal dus. Maar ik was op de weeshuisschool geweest en dan waren ze niet in staat om mij klaar te maken voor zo'n gymnasium. Helemaal in Doetinchem. Dat was een overgang, dat kan ik je niet vertellen, maar die was zeer groot. En je kwam daar in Sommersdijk, vlakbij Middelharnis, kwam ik op school terecht. De meester daar, die was een man die heel goed met jongelui om kon gaan. En die, ja, die heeft mij ook klaargemaakt. Me helemaal voor hem ingewonnen, zodat je op je gemak voelde. Heeft mij zelfs Franse bijles gegeven. En gezorgd dat ik toelaatsexamen kon doen voor het gymnasium in Doetinchem. De dominee die we hadden, dominee Aalert, is met mij mee geweest tijdens dat examen. En het is gelukkig allemaal goed afgelopen. Maar die overgang, die was enorm groot. Thuis was je een jongen die liep op klompen. Een eenvoudige boerenjongen. En dan kwam je in een gezelschap terecht van kinderen, van dominees en dokters en weet ik wat allemaal meer. Die waren nogal een beetje deftig van aard. En zelf was je zomaar een paar jongen uit de kluiten opgewassen. En dat moest allemaal wennen. Dat was een hele verandering met thuis. Hele grote verandering. Maar dat is tot een goed einde gekomen. Ik heb eindexamen gedaan. En in die tijd is ook mijn broer Leen begonnen. Ik was nog maar een maand of 7 was ik op het gymnasium. Toen werd het Pasen. En toen is ook Leen met me meegegaan na Pasen naar Doetinchem. En daar hebben ze me met mondelinge lessen, hebben ze hem klaargemaakt. Eerst was het de bedoeling voor de 4e klas van het gymnasium. En is hij na 1 jaar en 3 maanden examen gaan doen voor de 5e klas en nog geslaagd ook. Dus dat is een hele overgang geweest. Toen gingen Leen en ik gingen er samen heen. Ik had op klompen geleefd en groot geworden. En toen moest ik op schoenen lopen de hele dag. Laat ik het zomaar uitdrukken. En het was ook een geestelijke verandering. Het leven in het gezin bij ons, of het leven in zo'n internaat, dat was van een heel andere orde. Maar dat heeft gelukkig ons niet zo vervreemd. Daar ben ik erg blij om, dat we toch gebleven zijn door alles heen. Gebleven zijn bij hetgeen we geleerd waren toen we jong waren. Als we opgevoed werden thuis. We hebben ons altijd echt thuis gevoeld. En we zijn echt blij geweest met onze ouders. En ook met de opvoeding die we thuis gekregen hebben. Dat is, ja, we hebben een groot voorrecht beschouwd. Vergeet niet dat je wel het een en ander dan meemaakt. De verschillen ga je natuurlijk merken. Een heel ander leven thuis dan of dat je met elkaar op zo'n internaat was. Het was een overgang. Nou ja, te groot om eigenlijk te beschrijven. Maar daar wende je ook weer aan. En dat is gelukkig allemaal, nou, niet van een invloed geweest die ons van hetgeen we thuis geleerd hebben afgebracht heeft. Integendeel, daar zijn we bij gebleven. We gingen in Utrecht studeren. Dat was voor ons eigenlijk de plaats, ook een die lag het meest geschikt ook. Kon je nog wel eens een keer naar huis, hoewel dat was maar een zeldzaamheid, want dat kost ook weer te veel geld. Als je zo vaak naar huis zou willen, het was natuurlijk wel mooi geweest. Toen later een van mijn kinderen ging studeren in Utrecht. Toen waren we zelf wonen in Barneveld. En dan kon hij elke week thuiskomen. Dat was voor die jongen fijn. Het was voor ons als vader en moeder ook heel fijn. Dat je dan toch weer samen als kinderen met elkaar als gezin verenigd was. Wat dat betreft moet ik zeggen, hebben we wel veel gemist hoor. Echt een huiselijk leven. Als kinderen allemaal thuis. Dat is in de latere tijd kwam dat niet meer voor. Dan was je alleen met vakantie, kwam je naar huis. En het is natuurlijk een gebeurtenis geweest, een hele gebeurtenis. Toen de oudste Leen klaar was, ik weet het nog als de dag van gisteren, dat hij intree gedaan heeft in Wilnis. Dat was een feest. Hele bijzondere gebeurtenis. Daar werd Leen, een jongen, een boerenjongen, bevestigd door de dominee die in Middelharen is. We kennen dominee De Geus, die vader goed kende, tot dominee in Wilnis. Ja, dat heeft een hele diepe indruk gemaakt. Leen was een jaar eerder klaar dan ik. En na een jaar Leen was in Wilnis, heb ik zelf het beroep naar Zegveld aangenomen. Dat was in dezelfde ring. Dat is nog wel leuk dat we zo op zijn tijd elkaar ontmoeten. En nog wat contacten met elkaar konden onderhouden. Het was vader zijn lust en leven om voor de Here te leven. En van hem te spreken. Hij deed elke zondag, als je ook mee doorgegaan, blijven preken. En dat hij dan wist dat zijn kinderen daar ook echt lust en zin in hadden. Van lieverlee is ook Wout gaan leren, ook gaan studeren in Utrecht. En ook de jongste Arend, die is predikant geworden, ook na zijn studie. Dat was een hele overgang, maar van lieverlee was er geen van de jongens meer thuis. En ook mijn zuster was niet meer thuis, want die was bij mijn oudste broer in de huishouding. Want de oudste broer was niet getrouwd toen hij in Wilnis begon. Maar het was voor moeder een geweldige overgang. Dan waren er kindertjes weg en dan was ze zomaar alleen. Overdag was vader ook altijd de pad op. Het zei dat hij wat ging werken, het zei dat hij voor gemeentezaken als raadslid of als wethouder het een en ander te doen had. Maar dat is natuurlijk een heel ander leven geworden. Moeder is ook heel vaak bij Leen geweest in Wilnis. Mijn zuster die was daar. En dan slotte zijn er ook daar mijn broer Wout en Arend naartoe gegaan. Om van daaruit in Utrecht te studeren. Dus dat was eigenlijk zo'n beetje het tweede huis. Kijk, in het begin hadden we een heel ander geestelijk leven. Dat was heel anders in Doetinchem dan thuis in Middelharnis. Daar groei je vanzelf in mee, daar pas je bij aan. En ik heb me altijd best thuis gevoeld in die zin. Ik was altijd blij alweer met vakantie naar huis konden, want dat heimwee was eerst natuurlijk heel erg, maar dat trok vanzelf wel een beetje bij. Ik heb met het leren op het gymnasium nooit geen bijzondere moeite gehad. Dat zei ik, hoor, heel voorzichtig. Het is allemaal vrij vlot gegaan, zo van klas naar klas, eindexamen gedaan. En toen naar Doetinchem, dat was natuurlijk een hele overgang, want daar kwam je op de universiteit terecht. Dat gaf ook natuurlijk zijn spanningen, want daar werd je geplaatst voor dingen die niet eenvoudig waren. Je kreeg daar te maken met een hele verschillende professoren van hele verschillende geestelijke mentaliteit. Ik heb daar nog onderricht gehad van Hugo Visser, professor voor Nieuwe Testament, professor van Leeuwen. Dat was weer een heel ander type. Ja, wie zou wel zeggen, een beetje menselijker, zachter, teerder van aard dan Hugo Visser. Dat waren colleges, zeer leerzaam. Het was ook de bedoeling geweest, heb ik nog een jaar gedaan, om bij hem rijk examen te doen, doctoraal examen. Wat ook gebeurd is vandaag de dag, is dat allemaal, ja, een verplicht iets. Dan gaat dat vanzelf, dan hoort dat bij je opleiding. Maar in mijn tijd was doctoraal examen nog iets aparts. Dat deed je er dan nog later bij. En heel merkwaardig, we hadden eigenlijk al een onderwerp gekozen, tenminste onder leiding van professor van Leeuwen, om te gaan verdiepen in de leer van Paulus over de kerk. En dat zou vooral gaan over de Efezebrief. Daar moest ik heel speciaal studie van hem gaan maken. Maar professor van Leeuwen is toen gestorven. Kwam een ander die weer heel andere ideeën had. Heel andere beschouwingen. Zodoende is daar van een verdere doorwerking niet veel gekomen. Wel enkele tentamens gedaan voor het doctoraal examen. En het doctoraal examen zelf ook wel tot een goed einde gebracht. Maar van een studie voor een proefschrift heeft bij mij nooit iets gekomen. Mede ook omdat ik altijd zeer veel eisende gemeenten gehad heb. Met een grote drukte van huisbezoek enzovoort. En catechisatie. Zodat daar niets van gekomen is. Ik heb 6 jaar over het gymnasium gedaan, de gewone tijd. En 5 jaar over Utrecht. 4 jaar. Toen had ik klaar kunnen zijn. Toen had ik, mocht ik gaan preken. Had ik mijn voorstel gedaan. Dat is natuurlijk ook een hele belevenis geweest. En dat zie ik nog altijd voor me als de dag van gisteren. En vader had door heel het land heen heel veel vrienden en kennissen. En die kregen dan een uitnodiging. Dat vond vader leuk. Dat was bij Leen zo geweest. Bij het voorstel dat je deed. Dat ging vroeger onder leiding van een van de professoren. Van de kerkelijke professoren. Met 2 van je studiegenoten als paranimf. En dan deed je je voorstel. En dan was je vanzelf je ouders, je hele familie die kwam naar Utrecht toe. Ik heb het nog toch wel als een heel iets heel bijzonders ervaren. Maar ik weet wel dat het me toch wel heel erg aangegrepen heeft. Want toen ik daar op die preekstoel kwam en daar die schare mensen voor me zag zitten, allemaal vrienden van vader, die dus gewend waren ook aan een prediking die wel wat dieper ging dan zo'n jong kandidaatje kon brengen. Het raakte me zo diep, ja, ik moet dat toch maar even vertellen. Ik zou lezen Psalm 121. En ik ben begonnen bij vers 3, toen naar vers 2, en toen kwam ik bij vers 1 terecht. En denk ik, jongen, maar dat gaat niet goed, want er zijn veel meer versen. En toen ben ik maar
zo overgestapt naar 4. Even een indruk te geven hoe je eigenlijk met vrezen en beving je voorstel deed. Je moest er een toga bij aantrekken. Het was allemaal wat hoog gegrepen. Maar dat was toch wel een feestelijke gebeurtenis. Het heeft diepe indruk op hem gemaakt. Dat dan je vader en moeder onder je gehoor zaten. En weet ik hoeveel vrienden van vader en moeder en kennissen, die dus mee vriend en kennis van jezelf geworden waren in de loop der jaren. En dat je toen van de professor te horen kreeg dat je mocht gaan preken. Want dan mocht je als kandidaat voor het eerst gaan preken in gemeenten. En dat hebben we toen nog zo'n 1,5 jaar volgehouden. Tot ik mijn proponentsexamen gedaan heb. En toen beroepbaar was. Dat was natuurlijk een gebeurtenis apart. Meest indruk op mij heeft gemaakt, dat was zeker professor van Leeuwen. Een man die in alle eenvoud, maar toch je meenam en een inzicht gaf in wat de Bijbel je vertelde. Je had natuurlijk in die tijd de nodige strijd, ook voor jezelf. Want je kwam in aanraking met een theologie waar je thuis niet onderwezen was. Je kreeg te maken met de schriftkritiek. Je kreeg een man, een professor, zoals, zal ik maar noemen, dokter Kramer. Die als ethisch theoloog benoemd was in Utrecht als professor. En het op een heel andere manier dan je dat thuis gewend was, voorhield. Maar dan was toch een man als professor van Leeuwen, ja, zo'n beetje een toevlucht voor je, waar je ook altijd terecht kon, waar je toch een bijzondere band mee kreeg, en die je ook weer in allerlei kritische vragen behulpzaam was om je er doorheen te helpen. Wat ook wel een hele fijne man geweest is, die ik zeker mag noemen, dat was professor Van Rijn. Dat was een geestelijk man, die het ook uit liet komen in zijn colleges, waar je een persoonlijk gesprek mee kon hebben, dat bijzonder fijn was. Ik was een keer dat ik voor het studentencollege waar ik dan lid van was, een heel verhaal moest doen. Ik was als prezes gekozen op die vereniging en moest ik mijn openingscollege geven eigenlijk. En dan ben ik eens te praten met Van Rijn en heb hem gevraagd, zou u me niet eens een beetje kunnen helpen en raad kunnen geven, dat ik eigenlijk een vertellen wou, behandelen wou, me ging verdiepen in de vraag van goddelijke natuur en menselijke natuur van de Heer Jezus. Ik herinner me dat gesprek nu nog heel precies, want halverwege kwam mevrouw Van Rijn de professor vertellen dat het zo druk was in de kamer met nog jongens die ook met hem wilden spreken. En hij zegt, je vertelt ze maar dat ze geduld moeten hebben, Want we zijn hier bezig met een heel belangrijke aangelegenheid. En ik laat deze jongeman niet in de steek. En we gingen weer door met ons samen spreken over de betekenis van de Heer Jezus, ook in het persoonlijk leven. Dat was een man die het ook dicht bij je hart bracht. En het altijd maar de nadruk op lei. Jongens, je kunt het theologisch mooi uit elkaar zetten, maar het gaat om de beleving. Dat je omgang hebt met de Heer Jezus. Dat zijn dingen die vergeet je van je leven niet, zo'n gesprek dat we samen gehad hebben, wat mij enorm heeft geholpen om toen dat onderwerp voor elkaar te krijgen. In die tijd dat ik toen nog voor mijn doctoraal bezig was, mocht ik ook elke zondag gaan preken. Dat zijn van die bepaalde ontmoetingen geweest. Die blijven je bij je hele leven lang. De allereerste zondag die ik preken mocht, zat ik 's morgens had ik een beurt in Gouderak. Daar had mijn vader heel veel vrienden wonen. Daar stond toen een hele oude dominee die later voor de tweede keer getrouwd was. En toen, laat ik maar zeggen, van armoe weer in de gemeente wat werk moest gaan doen, omdat hij van zijn pensioen met zijn vrouw samen niet leven kon. Hij zelf had in de kerk gezeten en ik moest bij hem koffie komen drinken. Maar hij had ook al die vrienden van vader hem uitgenodigd. Mensen die een bekeringsgeschiedenis konden vertellen, door de diepten waren heen gegaan. En daar zaten we met z'n allen in de huiskamer. En toen zei de dominee zo, dan moest een van jullie, van de koffiedrinkers, die moesten maar eens vertellen wat ze van de preek vonden. Maar ze hielden allemaal hun mond. En dan begon de dominee zelf en zei, dat vind ik nog erg kinderachtig van jullie. Jullie konden best zo'n jongen die hier voor het eerst nou spreekt in de gemeente eens bemoedigen. En hem eens vertellen. Nou, maar eens vertellen wat je gemist had. Toen was er zo'n hele oud iemand die zegt, dominee, weet je waar ik van genoten heb? Dat hij zulke mooie psalmpjes heeft laten zingen. Dus dat was de enige troost die ik meekreeg na de preek. En dat zijn ook dingen die je niet vergeet, die wel indruk op je maken. Maar toen heeft die dominee zelf nog op een heel eenvoudige manier dus aan de mensen zitten vertellen dat je van een kandidaat niet mocht eisen dat hij al preekt in de tijd van een dominee die het 25 jaar gedaan had. Zodoende steeg zo'n dominee bij je in achting en in waardering. Maar dat was wel heel fijn, want zo leerde je zo lieverlee verschillende gemeenten kennen en werd je wat geoefend in het preken. Het was zo, daar werd natuurlijk ook diensten, laten we zeggen, preken gehouden door de studenten, op de studentenvereniging. Ik weet goed dat wij dat altijd deden in de Jacobikerk in Utrecht. In een kerk, op de preekstoel. En dan was er één die had als opperhoofd, criticus, moest vertellen wat er dan fout was en wat er gebreken was. Hij had nog een paar vrienden erbij die ook dan mee moesten werken. En dan kreeg je zo je lesje weer mee naar huis. Op college zelf werd ook eens in de zoveel weken een preek behandeld op vrijdagmiddag. En daar ging de professor er nogal op in. Dat was wel zeer leerzaam. Maar het eigenlijke leren, dat moest je pas doen in je eerste gemeente. En dat was van zo'n grote betekenis wie je als ouderling had. En dat is nog zo, maar ik moet eerlijk zeggen, Ik ben altijd nog dankbaar voor de ouderlingen die ik in mijn eerste gemeente tegenkwam en die mij tot grote steun en hulp geweest zijn. Echte vrienden, geestelijke vrienden, maar die ook eerlijk en oprecht je vertelden wat er wel eens gemist werd in een preek, maar het zo vertelden dat het je toch een bemoediging was, dat het je toch weer verder hielp, die het maar niet alleen afkeurden, maar die je vertelden wat toch wel ontbrak. Ik heb in Zegveld een hele fijne gemeente gehad, ook in mijn omgang met de mensen, heel fijn, waar je een hoop geleerd hebt, waar je gemerkt hebt waar je fout in ging. Mensen, ouderlingen die om konden gaan met zo'n, slecht altijd met zo'n jong veulen, en die moesten leren gewoon lopen en gewoon de kar trekken. En ik bewonder ze nog het geduld dat ze een beetje hadden. Ik heb heel veel ook aan het geestelijk leven in mijn eerste gemeente te danken gehad, wat je bijzonder bij bleef. Dan heb je je fouten gemaakt, dan hebben ze je fouten leren inzien, dan kreeg je een band onder elkaar, een geestelijke band. Kan ik je niet vertellen hoe fijn dat was. Mijn kerkenraad, klinkt misschien een beetje vreemd, die kwam uit de kerk altijd koffie drinken. En dan werd er maar niet gewaddeld over dit en dat, maar dan werd er zo eenvoudig, hartelijk, welmenend en welwillend over de preek nodig gesproken. Dat zijn vaak kostelijke ontmoetingen geweest. En als het gebeurde dat ik zondagsmorgens niet in Zegveld preekte, maar ergens een vacaturebeurt had, maar s'avonds in Zegveld was, dan kwamen ze s'avonds koffie drinken. Dat heeft zo'n band gegeven met die kerkenraad, ik weet het nog heel goed. Het was een keer zover dat ik meende een beroep aan te moeten nemen. Dat was het beroep naar Ridderkerk. Het was een grote gemeente, het was nogal onder de indruk van de behoeften die ze daar hadden. En ze kwamen met z'n vieren, twee ouderlingen, twee diakenen, kwamen ze bij je thuis een avondje. En van, ja, het is op je hart binden dat je zomaar zeg wat niet vergeten mocht. En dat we zo eerlijk met elkaar zaten te praten, dat ik tegen hen zei, jongens, ik durf het niet te weigeren. Ik durf het niet. Nou, we met z'n allen hebben zitten huilen. Nou, dat was natuurlijk een vreemd gezicht. Zo dachten, ja, we zullen toch van elkaar afscheid moeten nemen. En ik heb die nacht kunnen slapen. Nou, dan gesprek. En dan gingen ze meestal een beetje op tijd, 1 uur of 10 naar huis. En dan neem je dat mee naar bed. En ik ben in slaap gevallen en ik ben wakker geworden 's morgens. En ik was heel in de kerk kwijt. Ik kon er heel niet meer in komen. En als je dan bedanken mag, en als je dan aan die mensen vertellen mag, en de blijdschap die er was, dat was zo'n hartelijke verbondenheid, zo'n innige gemeenschap. Ik denk nu nog wel eens, ik wou dat overal in de gemeente zulk soort ouderlingen en diakenen waren, die zo met jonge dominees om konden springen en ze toch een beetje op het rechte pad wisten te brengen, met heel veel wijsheid en verstand. ik kwam in Zegveld. En zondags was er een van de ouderlingen ziek. En de gemeente zei tegen mijn dominee, zou je van de week eens naar die man toe willen gaan? Mijn vader en moeder waren ook bij ons bij de intree vanzelf. Hij zei, dan moet ik morgen op ziekenbezoek. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik was nog nooit bij een zieke geweest. Want in mijn tijd werd je zo in de diepe gegooid. Nu loop je stage. Dat het fijn is dat dat er is. Ik was nooit bij een zieke geweest om geestelijk met hem te praten. En mijn wijze vader die zei, mijn jongetje, ik ga wel met je mee. Mijn vader ging niet voor me zitten. Die ging achter me zitten. En toen ik uitverteld was na een minuut of vijf, toen gaf vader geregeld een voorzet. En zodoende kon ik dat, ja, eigenlijk dat gesprek tot een goed einde brengen. Maar wat was dat moeilijk? Dat was haast nog moeilijker dan een preek maken. En toen moest ik een begrafenis leiden. En dat ik nou eerlijk ben, ik was nog nooit op een begrafenis geweest. Nog nooit. En dan word je ervoor gezet in mijn eerste gemeente. Was een begrafenis een gebeurtenis. Een gebeurtenis. Want de familie, al woonde die nog zo ver weg, die kwamen, al moesten ze een uur of langer ervoor in de trein zitten. Ze waren er, ze namen er de tijd voor. Ze hadden misschien ook meer tijd dan u, maar ze waren er. En zo'n dag, dat was een vermoeiende dag. Dan ging ik om 9:30 de deur uit en ik kwam vaak pas om 16:30 thuis. Dan was ik moe, kan ik je niet vertellen hoe moe ik dan was. Dan ging ik op de divan liggen om bij te komen. Ik was toch een jonge vent en goed gezond. Want je kwam er en je moest zorgen dat er niet over koetjes en kalfjes en kaas gepraat werd, maar over de geestelijke dingen. Dus je had je meditatie, je moest spreken aan het graf en je kwam terug en je moest met dat hele gezelschap eten en drinken en zorgen dat de gesprekken goed bleven zoals ze hoorden te zijn. En als ze dan klaar waren, gedankt had, een stukje gelezen en gedankt had, dan mocht ieder het zijne vertellen. En ik moet je eerlijk zeggen, die gesprekken, na de begrafenis, dus zo'n beetje de nabegrafenis, die weet ik nog zo precies. Ik heb daar dingen geleerd, dingen gehoord die ik soms nu nog wel eens in de preek gebruikte. Voorbeelden, het gewone leven die de mensen zo eenvoudig kwamen vertellen, maar zo wel meenden dat je denkt, ja, kijk, dat is nou de geestelijke beleving. En dan is het zo'n voorrecht als je in een gemeente bent waar je dat vindt, waar je dat ook onder de mensen zelf vindt, dat geestelijk leven.
Dit was de eerste aflevering van 2 van Een ontmoeting met de 90-jarige emeritus predikant dominee Vroegendewij. Volgende week volgt aflevering 2.